Yes, dankjewel. Amen, mooi om hier te zijn weer. Ik hoorde een paar mensen zeggen heel lang geleden, maar valt wel mee, 2 jaar. Toch? Dat is een beetje de maximale cyclus die ik kan aanhouden. We leiden een gemeente nu sinds een jaar of 4, 5. En samen met een heel mooi team daar. En ik moet eerlijk zeggen, ik heel veel momenten weten we eigenlijk helemaal niet zo goed wat we doen. Heer, we zijn allemaal mee bezig en we hebben nauwelijks de tijd om dingen echt goed uit te werken en dingen op papier te zetten. En dat is allemaal een rollercoaster waar we allemaal in zitten. We hebben heel veel dingen tegelijk. Maar we zien de zegen van God zo bijzonder eigenlijk op het werk. We hebben dus de gemeente van mijn ouders overgenomen. Mijn ouders zijn naar pensioen gegaan. Er waren nog een iets meer bloeiperiode. Toch een kleine gemeente geworden in Deventer. En er zaten nog zo'n 15 hele lieve mensen in de gemeente. Maar eigenlijk zou de gemeente stoppen. En toen zei de Heer, ga maar overnemen. Zet het maar voort. En wij waren echt, toen we terugkwamen uit Aruba, we konden verschillende mooie grote kerken konden we bezig. Met een mooi vast salaris en een groot team en een gebouw en andere bedieningen. En allemaal bijzondere dingen. En ons hart zei van, ja, dat zal leuk zijn. Lekker makkelijk en al die zendelingen jaren. En overal zei de Heer nee op. En de Heer zei ja op de VPE, die ons vroeg voor gemeentestichting. Maar dat betekende ook zendeling blijven. En ook voor deze kleine gemeente om dat over te nemen. Wij dachten, we hebben onze kinderen in de tienerleeftijd. Wat moeten we nou doen? Zei de Heer ook ja. Maar wij hadden nooit kunnen vermoeden wat God nu aan het doen is. Het is echt meer dan vertienvoudigd de laatste jaren. Met vooral bekeerlingen, jonge bekeerlingen. Die eigenlijk helemaal weer van niks weten. Het is zo bijzonder. En het is iets wat we gewoon daardoor door de jaren heen gezien hebben. De trouw van God. Niet per se als je marketing, je organisatie, je managementvaardigheden allemaal op peil hebt. Waar ik allemaal in geloof en helemaal prima en ga ervoor. Maar ik vind het een beetje zielig voor de mensen achter die paal. Ik probeer jullie een beetje voor je vrij te verplaatsen hoor. Niet per se door de menselijke kant helemaal op orde te hebben. Wat vaak niet lukt, waarvoor het vaak allemaal te hard gaat. Maar gewoon door de zegen van God, echt pure genade van God, zien we gemeentes groeien. En naast die gemeente zijn we dus ook, hebben we ook 5 gemeentes gesticht inmiddels. En een 6e is in aantocht. En ook daar zien we dat het huis zich vult met bekeerlingen. Nederland, waar we zo lang voor gebeden hebben. Dat in de soevereiniteit van God, Heer, dat u de wind doet veranderen. Dat zien we op dit moment. Amen. En de media weet niet waar ze het moeten zoeken. Ik denk, wat is er aan de hand? En het zijn niet alleen de jongeren, het zijn ook wetenschappers. Het zijn... en sommigen beginnen met cultureel conservatief denken, nationalisme. En eindigen uiteindelijk ook bij Jezus. En anderen komen vanuit de hele links-progressieve hoek. En ontdekken dat ook zelfs ons hart voor het opkomen voor de zwakken komt bij het christendom vandaan. En we zien het met onze collega's van de assemblies. Door de hele westerse wereld eigenlijk heen. God is iets aan het doen. De vraag is, als ze in de kerk komen, zien ze de echte Jezus. Want anders, al die geestelijke honger en openheid betekent niet meteen overtuiging van zonde, besef dat ze genade nodig hebben. Het betekent niet automatisch. En Jezus verschijnt zoveel veel New Agers op dit moment. En tijdens paddenstoelen, ayahuasca sessies. En zo. Hij verschijnt Jezus. Of moslims. En niet alleen de moslims krijgen dromen. Eerst was dat een ding, wat dat doet de Heer bij moslims. Ook de gewone atheïstische of spiritueel zoekende Nederlanders krijgen nu dromen van Jezus. We hebben er nu een heel gezin, wat net de afgelopen weken op geloof komt. En die moesten er allemaal niks van weten. Maar op een gegeven moment, de jongen die wordt wakker. Die heeft een nachtmerrie waarin hij ziet dat hij zelf mensen allemaal pijn aandoet. En zichzelf. En dat met elke daad van agressie wordt alles roder en roder voor in die droom. Tot hij met brandende letters 666 in zijn droom ziet. En hij weet niks van de Bijbel, deze jongen. En hij wordt wakker en helemaal door het dolle heen. En als een erg bezeten begint hij het huis door te jagen. En de moeder die huizen reinigt met rituelen en wieroken zonder Jezus. Niks helpt totdat ze de naam van Jezus noemt. En deze jongen wordt wakker en is in paniek en voelt, ik moet mijn moeder wat aandoen. Ik moet mensen pijn doen, maar tegelijkertijd, ik heb Jezus nodig. Is een gedachte die dwars er doorheen gaat. Dus nogmaals, niks, geen christelijke opvoeding. Ze komen uit een dorpje bij ons in de buurt waar niemand naar de kerk gaat. En uiteindelijk omdat die naam van Jezus het enige is wat helpt. Deze jongen, zijn broertje, zijn zus, zijn moeder. Alleen zijn vader denkt nog, nou ja, jullie gaan allemaal Bijbel, gaan eigenlijk allemaal Bijbel lezen aan tafel. Zonder enige begeleiding, ze weten er niks van. Alleen die vader denkt, nou ja, doe jullie het ding maar, volgens mij zijn alle geloven hetzelfde. Maar het hele gezin komt tot geloof. Ik kan verhaal na verhaal vertellen wat God aan het doen is. We hebben een meisje wat had een relatie gehad met een jongen, raakte zwanger, eindigt in een miskraam, een relatie gaat uit, is zo verdrietig en komt uiteindelijk uit bij Jezus. Komt bij ons in de gemeente en komt vanuit diep in de Achterhoek naar ons in Deventer. Dat is bijna een uur rijden. Komt ze ook 2-3 keer per week. En er komt een andere jongen onze gemeente binnen. Ook vanuit Arnhem, ook weer meer dan een half uur rijden. Die ook los van wat dan ook komt hij eerst bij Jezus, dan komt hij bij ons in de gemeente. En het blijkt precies die vader van dat babytje, wat stierf in de miskraam, te zijn. En ze ontmoeten elkaar zoveel kilometer verderop in een vreemde kerk. Wat doe jij hier, wat doe jij hier? En nu hebben ze niet alleen Jezus, maar ook elkaar weer gevonden. Ik kan alleen maar de hele preek vullen en ik ben nog niet eens op 10% van de verhalen die we op dit moment meemaken. God is krachtig aan het werk. En daarom zijn we bezig met gemeente stichten. Het brandt in ons hart. We zijn nu op halverwege de 10 jaar, 100 kerken in 10 jaar en we zitten letterlijk op 50 kerken gesticht. Eerlijkheid gebied te zeggen, sommige kerken zijn alweer gestopt, maar ja die Olympische gedachten, die tellen we dan toch mee, anders is het zo flauw. Maar het netto aantal gemeenten, denk ik, wat nog staat, is ongeveer 839. En in sommige zijn nog heel klein en echt nog steeds na jaren in de pioniersfase. Het gaat niet overal even makkelijk. En anderen zijn groot gegroeid, zitten al honderden mensen. Maar God is iets nieuws aan het doen. En eigenlijk is ons hart, we beseffen, er moeten 100 kerken bij per stad. Amen. Kunnen jullie dat aan in Emmeloord? 28.000, 29.000 mensen, heb ik even gewikipediaat. En hoeveel daarvan gaan naar de hemel? Kunnen we dan tevreden zijn? Stel, jullie groeien weer naar een mooie gemeente van 400, 500 man. Halleluja, amen. En natuurlijk in andere kerken zitten ook mensen die echt oprecht geloven. Laten we ze allemaal bij elkaar optellen. Volgens ChatGPT voor Emmeloord gisteravond even snel. Kunnen dat er maximaal 2000 zijn? En dan zijn we heel optimistisch over het geloof van al die PKN'ers en katholieken en alles. Hè? Zijn we heel optimistisch. Geloven dat Jezus de enige weg is. Of zeggen we zoals David de Vos nu zegt, alle mensen zijn kinderen van God. Weet je wat, stop maar met evangeliseren. Nee, amen, ik zit in de goede kerk vanochtend, ja toch? Dit betekent dat er veel meer bij moet. Dat betekent dat ons vuur, het vuur van de hel, ons moet motiveren. Tot een vuur van de geest. Om te zeggen, hier ben ik, Heer. Ook al ga ik niet naar een gesloten moslimland. Of naar Colombia, inderdaad. De steden, daar is vrijheid hoor, in de steden van Colombia. Maar met name in de uithoeken van het land, waar de guerrilla de baas is, daar zijn de heftige dingen. Maar terwijl we gewoon hier wonen, gaan we zeggen, Heer, ook wij willen ons leven geven. Wat het ook kost. Betekent onze tijd, onze financiën, of betekent dat we een periode gewoon vanuit Emmeloord elke avond een uurtje heen en weer gaan rijden naar een plek waar een kerk gestart wordt. En we gaan er helpen alfa te geven. We gaan er helpen dienen, koken, noem maar op. De Heer, alsof de bazuin al klinkt. Nog niet de laatste bazuin, maar een bazuin. Kom op mijn volk. De openheid is nog nooit zo groot geweest in onze levens. Laten we gaan. Laten we ons leven geven. Laten we gaan om met hem te sterven aan onszelf. En leven te brengen. Amen. Nou, we hebben een stichting Meer Jezus valt eigenlijk onder de jurisdictie van de VPE. Hè. Ik ben algemeen secretaris ook voor de beweging. Waar broeder Peter geleid heeft. Ik heb daar een groot bord met is ruimte voor 1000 stickers. En er staat voor, één sticker staat voor €10 per maand wat je kan bijdragen aan deze missie. We hebben geen grote ondernemers die achter ons staan. We moeten dat doen met de penningtjes van de weduwe die zeggen, ik wil een tientje of 20 of €50 per maand geven voor een periode. Mag dus niet tiende aftrekbare. Laat niet van je gemeente bijdrage afgaan. Amen. Anders worden de oudsten boos. En terecht. Maar als je zegt, hey, ik wil offeren. Ik wil daaraan geven. dan mag je straks komen, mag je komen helpen voor een periode. En als, oh, mijn boek wordt gedoopt, oké. Okay. Dan krijg je als bedankje, krijg je niet dit, maar een droog boek. Next Level Discipleschap. Kan je gebruiken ook in de huisgroepen, kan je voor jezelf gebruiken. Als bedankje voor je steun. Je mag ook voor een eenmalige gift aan het werk daaraan bijdragen. Oké. De laatste hype, hebben jullie vast wel meegekregen in de technologische wereld, is kunstmatige intelligentie, AI. Wie is er wel eens gefopt door een filmpje waarvan je dacht dat het echt was? En je had een slimme tiener nodig die zei, dit is niet echt mama, dit is niet echt pap. Wij hebben ook van die tieners. En dit ziet er wel heel echt uit. Dit is wel een echt heel zielig. Mijn vrouw met name was erg onder de indruk. Mijn lieve Colombiaanse vrouw. Van een hamstertje wat bij een deurbel wou aanbellen. Omdat het buiten zo stormde. En dat zo'n camera deurbel. Die had dan zo'n soort klein hamstertje. Die probeerde aan te bellen. Op zo'n binnen te komen door de brievenbus. Maar op een gegeven moment vloog die de lucht in. Met zo'n piep. En ze was overtuigd dat het echt was. En onze twee oudsten van 20 en 19, onze jongste is inmiddels 12. Ja, we proberen, nee mama, dit is niet echt, het kan. Dit ziet er echt uit, het kan, dit is toch zo zielig. Dankjewel, ja, we zetten het op een veilige plek. Niet naast mijn boek, nee, dat, ja. Zo word je onderzettende. Ja, geweldig. En op andere momenten zien we een filmpje waarvan we denken dat het nep is. Ja, dat moet wel nep zijn. En het blijkt echt te zijn. En het is tegenwoordig, en niet, het is met filmpjes, het is ook met nieuws. En het is niet alleen TikTok wat je nepnieuws geeft. Tegenwoordig kan de NOS er ook wat van. De laatste berichtgeving over van Open Doors moesten corrigeren. Ze doen er nog niks aan met Nigeria. Je weet niet meer wat echt is. Je weet niet meer wat nep is. Eigenlijk is er niks nieuws onder de zon, zegt Prediker. In 2 Korinthe 11. Dan zegt Paulus dit, vers 2. Ik beijver mij voor jullie met een ijver van God. Ik heb jullie immers een huwelijk gegeven aan één man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven zullen worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt. Wacht eens eventjes. Andere Jezus? Hebben we het dan over de voetballer Jesus da Silva uit Mexico? Hebben we het over... Wat is dit? Een andere Jezus die wij niet gepredikt hebben? Of als u een andere geest ontvangt dan dat jullie ontvangen hebben? Of een ander evangelie, anders dan wat jullie aangenomen hebben? Als dat gebeurt en er komt een nep Jezus, een AI-gegenereerde Jezus, dan verdragen jullie dat best. En Paulus berispt de Corinthiërs. Er komt iemand, hij preekt een nep fantasieversie van Jezus, waardoor een fantasieversie van het evangelie komt, waardoor je ook een andere geest ontvangt. En jullie hebben het allemaal niet door. Je laat het allemaal gebeuren. En het is de berisping van de geest van Jezus die in Paulus is. Maak onderscheid. Leer onderscheid te hebben. In Exodus 32, het beroemde verhaal van het gouden kalf, moet je goed kijken naar één detail. In vers 4 en 5, als Aaron, dat was het broertje van Mozes. Mozes was op de berg aan de ogen van de Heer aan het staren. En hij bleef lang weg. Ze hadden gedacht, nou, die komt na een paar uur, een paar dagen wel weer terug. Het duurde 40 dagen. Op een gegeven moment werden ze ongeduldig. Hun ziel werd ongeduldig. En ze zeiden tegen Aaron, ja, dat was het broertje van Mozes. En Mozes stotterde. Eigenlijk heette die Aaron, maar goed, toen werd het. En, heel flauw, sorry. En ze zeiden, we hebben een nieuwe God nodig. Want Mozes, die komt niet meer terug. Dat gaat niet meer goed. We willen wel iets. We moeten zoveel gevaar heen. We hebben houvast nodig. En Aaron die zegt: geef allemaal je goud, je zilver, ruk je gouden ringen, je kettingen af, breng het bij mij. In vers 4, Exodus 22, vers 4, hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een graveerstift, maakte er een grote kalf van. En toen zeiden zij, dit is Elohim. Dit zijn uw goden, maar die staat Elohim. De gewone normale naam ook voor God. Het kan meerdere dingen betekenen, maar hangt van de context af. Israël, dit zijn uw goden die u uit het land Egypte geleid hebben. En toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor en hij kondigde aan. Morgen is er een feest voor de Heer. En de Heer staat daar in dikke hoofdletters en dat betekent in het Hebreeuws staat daar JHWH, Yahweh, de ware naam van God. Hij maakt een kalf, precies zoals de goden eruit zien in het land, in de cultuur waarin ze zijn opgegroeid. Hij maakt een god naar zijn eigen beeld. Dit is hoe onze cultuur vindt dat God eruit moet zien. Want in Egypte waren alle goden honden en katten en schildpadden en krokodillenkoppen en slangen. Dus Aaron maakt een god die lijkt op wat hij kent. En hij zegt, dit is Yahweh. Hij zegt niet, dit is Ra of Amnon of weet ik veel wat voor namen je allemaal hebt. Aan afgoden of Baal. Dit is Yahweh. Dus je kunt God de goede naam geven, maar als hij lijkt op het godsbeeld van de cultuur waarin je bent opgegroeid, is het toch een afgod. Je kunt een Jezus aanbidden die een afgodische Jezus is. Waarom? Je laat je niet vormen naar zijn beeld, maar je vormt een Jezus naar jouw eigen beeld. Hoe je wil dat hij is. In elke cultuur is dat anders. In culturen waarin de nadruk erg ligt op prestatie, dan is het ook een prestatie, een wettische, veroordelende Jezus. Maar in de cultuur waarin de nadruk ligt op vrijheid, blijheid en tolerantie, een valse tolerantie, want we zijn tolerant zolang je het met ons eens bent. Dan daar wordt Jezus een wetteloze, slappe Jezus. Die precies lijkt op de cultuur waarin we zijn opgegroeid. En vaak geloven wij in een hele selectieve Jezus. En in onze tijd, het hangt natuurlijk per gezin en per plek ook, zijn er nuanceverschillen. Maar in het algemeen leven we in een tijd van wetteloosheid. Waarin de Jezus die de vriend is van zondaars, die wordt gewaardeerd. En dat is die ook. Amen. En wij moeten meer vrienden van zondaars worden. Maar de Jezus die tegelijkertijd zegt, als iemand zich een christen noemt, moet je ze in 4 stappen uit de gemeente zetten, Matthäus 18. Daar houden we niet van. We schrikken nu al als we dit horen. Zegt Jezus dat? Want die wordt nooit over gesproken. De Jezus die zegt, de Jezus die een goede herder is, die de 99 achterlaat en dat ene schaapje op zijn rug terugbrengt, die vinden we geweldig. Amen. Maar de Jezus, en de Jezus die huilt als een weduwe haar enige zoon verliest en daarna die zoon uit de dood opwekt, daar houden we van. Amen. En terecht. Dit is Jezus. Is het woord. Zegt dat het. Maar de Jezus die op een ander moment zijn empathieknop helemaal uit lijkt te hebben staan, als een toren op 18 mensen valt en die verpletterd worden, of mensen door de onderdrukker, de bezetter, de Romeinen worden vermoord, en ze verwachten weer zo'n lieve uitspraak van Jezus die revolutie preekt misschien. In plaats daarvan zegt hij, joh, weet je wat eigenlijk, dat eigenlijk helemaal niet belangrijk is? Weet je wat belangrijk is? Is als jij je niet bekeert, ga je net zo bloedig omkomen als deze mensen. Maar Jezus, heb je geen koffie op? Weet je wel? Hebt u een verkeerde dag? Gaat het goed met uw hormonen? Waarom ben je in één keer zo onaardig? En die Jezus, die willen we niet. En Jezus heeft in zijn carrière, zijn 3 jaar van prediken, heeft hij massa's achter zich aan, tot het moment dat hij harde woorden begint te spreken. En er staat, vele keerden zich vanaf dat moment van hem af. En hij zegt tegen zijn discipelen, willen jullie ook misschien niet weggaan? Vele mensen liepen achter hem aan. Hij was populair. Wij zouden zeggen, kapitaliseren. Uitbuiten. Maak een YouTube-kanaal. Weet je wel, maak grote posters. Maak merchandise. Bekers met de kop van Jezus door. We hebben een goede boodschap te gebruiken. En hij draait zich om en hij zegt, als je achter mij komt en niet verloochend verlaat, vergeet alles wat je hebt, bent, je familie, jezelf en jezelf vergeleken met je liefde voor mij, niet haat en alles wat je hebt, kun je mijn volgeling niet zijn. Slimme marketingstrategie van Jezus. Hij heeft een communicatiebureau nodig. Ja, dit is niet zo handig, heer. In Psalm 50 staat, spreekt God de zondaars aan. In vers 17 zegt hij, jullie haten de vermaning. Jullie werpen mijn woorden achter je weg. En dan in vers 21, dat komt omdat je denkt dat ik helemaal ben zoals jij. Wij willen een God die op ons lijkt. Die doet wat wij willen doen. Die door onze hoepel springt. En die onze verwachtingen voldoet. In 2 Timotheüs 4 vers 3 zegt dan, in het einde van de tijden zullen de tijden zwaar zijn, want mensen zullen zich leraars verzamelen naar hun eigen begeerte. Ik wil alleen een Jezus die me niet oproept te veranderen, te bekeren, die me makkelijke weg voorschotelt. Maar een Jezus die me zegt te veranderen, wat betekent een veel minder relaxed en rustig leventje. Die willen we niet horen, dan stoppen we onze oren voor dicht. Ons vlees haat correctie en opvoeding en gezag. Het vuur van beproeving wat ons heiligt en loutert. Maar ik zeg je, als jouw Jezus jou nooit pijn doet, heb je de grote kans dat je een afgodische Jezus hebt gecreëerd in je eigen gedachten. Lieve mensen, gaat het nog goed met ons? Zijn jullie nog blij met mij vandaag? Ja? Niet dat het me daardoor laat lijden, maar Jezus openbaart zich, openbaart het hart van de Vader. Johannes 1, de heerlijkheid van de God hebben we gezien in Jezus, vol van genade. Amen. En waarheid. En hij is het niet 50-50, half-half, schizofreen, wat zal ik vandaag eens kiezen? Hij is het allebei. Want genade zonder waarheid is geen ware genade en waarheid zonder genade is geen echte waarheid. Jezus, in het woord van God, vinden wij de ware Jezus. Nieuwe Testament en Oude Testament. Hij is het woord, het levende woord. Dus hij is niet alleen die teksten die we leuk vinden, komt tot mij als je vermoeid en belast bent. Hij is ook het verterende vuur van Exodus, Numeri, Deuteronomium. Hij is het woord. En wij zijn geroepen, als we nou predikers zijn of niet, om ons te onderwerpen aan het beeld zoals God zichzelf doelbewust met zijn volle verstand heeft gekozen te presenteren aan ons in zijn woord. Hij wist wat hij deed. En niet te zeggen, als iemand die eet, niet van de boom van het leven, maar van de boom van kennis en goed en kwaad, weet je wat, ik bepaal wel wat ik goed vind aan God. En welke stukken van de Bijbel ik accepteer. En welke stukken van Jezus ik de nadruk op leg en welke niet. Als we dat doen, eten we van een boom van kennis van goed en kwaad. We weten dat daar geen goede vrucht uitkomt. En ons verlangen moet zijn, zoals Mozes op het moment dat hij van die berg afkomt en het oordeel komt over het volk. En het 3000 sterven. En Mozes' reactie is, ik moet uw glorie zien. Zijn broeder begon de dienst ermee. Toon mij uw heerlijkheid. En het woord heerlijkheid in het Hebreeuws staat daar kabot. Dat betekent gewicht. Oftewel, toon mij uw volle heftigheid. Laat me zien hoe u bent, uw karakter, uw hart, uw ware aard. Toon mij uw glorie. Niet zoals ik wil dat u bent. Ik wil heel graag dat u zo bent. En ik praat heel vaak zo met God als een keuze moet maken. Zeg ik gewoon eerlijk. Ik wil heel graag die kant, want dan kom ik goed uit. Dan heb ik meer invloed, meer positie, meer geld, meer veiligheid, een makkelijker weg. Hoef ik mensen niet boos te maken. Kan ik populair blijven? Kan ik op de grote plekken komen spreken? Blijven ze me uitnodigen? Ik wil graag die kant op, heer. Dat komt me heel goed uit. En dan zeg ik heel bewust, en al dat doet het me weer pijn, als u wil dat ik de andere kant op ga. Als dat er moet zijn, ik geef u de toestemming, maar ik wil links. En soms antwoordt de Heer inderdaad links, halleluja. En Isaac hoeft niet dood. Maar soms wel. En dan verlies je echt je positie, je podium, je verlies financiën. Je verlies mensen die flink tiende gaven aan je gemeente. Je verlies vrienden, je verlies familie. Een afgelopen jaar een rouwproces, echt een flink rouwproces. Een van mijn beste vrienden kwijtgeraakt. Omdat ik niet met hem mee kon gaan. In hoe hij een eigen Jezus is gaan creëren. En dat is niet de enige keer. Toon mij uw glorie. Omdat we de Heer vrezen. Ontzag voor hem hebben. En zeggen, u mag bepalen hoe u bent. In Psalm 25 zegt, dan zullen we vertrouwelijke omgang met hem hebben. Aan die mensen kan God juist zijn hart kwijt. En kan God spreken, zoals God deed met Mozes, als een man spreekt met zijn vriend. En kan dat leven ontstaan. We vinden het fijn als God tegen ons zegt, kom zoals je bent. Amen. Amen. Het is ook zo, we mogen ook komen zoals je bent. En we weten ook, als we een beetje doordenken, het is niet de bedoeling dat je dan blijft zoals je bent. En we komen met al onze fouten en twijfels en lelijkheid. Kom, wees eerlijk, je hoeft niet een opgepoetste versie van jezelf te presenteren aan God. Zoals Jacob die dacht, zoals ik ben kan ik niet gezegend worden. Ik moet kruipen in de harige huid van mijn broer. Alleen dan kan ik de zegen ontvangen, dat hoeft niet bij de Heer. Je mag komen zoals je bent. Met je lelijkheid, met je geschiedenis, met je fouten. Amen, er is genade. Maar je komt zodat je niet blijft zoals je bent. Maar we kunnen het niet omdraaien. We kunnen niet eerst veranderen en dan pas bij God komen. We kunnen alleen veranderen door eerst bij God te komen. Amen. Maar de vraag is, mag Jezus ook komen zoals hij is? Mag hij komen zoals hij is? Mag hij je soms shockeren, op het verkeerde been zetten? We weten allemaal, gelukkig, en zelfs de wereld weet dit, als God bestaat, dan is God is... Als je één antwoord moet geven, God is, puntje, puntje, is liefde. Amen. Dat is Bijbelse uitspraak. In Johannes 2, meerdere plekken staat het. Maar vaak hebben we een oppervlakkig beeld van die liefde. God is liefde, dus ja, onze versie van liefde, onze cultureel beeld, afgodische beeld van liefde. En dat is, je laat elkaar met rust, doe je ding. Als jij mij niet vervelend doet, doe ik ook niks vervelends terug bij jou. Nou, ik heb liefde klaar, plung. God is liefde, ik ben liefde. Nou, als er een hemel is, dan kom ik er wel. Dit is de oppervlakkige gedachte van onze cultuur, ja toch? Maar even inzoomen op die liefde betekent dat een heel snijdend beeld, een vurig beeld van die liefde naar voren komt. Als hij het was die ons wilde voor de schepping van de wereld, ons bestaan wenste, ons weefde in de schoot van onze moeder, ons vormeloze begin zag, Psalm 139, als zijn handen ons inderdaad opvingen bij een geboorte. Niet alleen ons, maar ieder mens op aarde. Als Psalm 56, al onze omzwervingen staan in zijn boek. Als hij van verre al vertrouwd is met onze gedachten en al onze wegen. Als hij weet wat we allemaal nodig hebben. Als hij ons ziet, als hij elke mens daadwerkelijk ziet. En als het zo is, Jesaja 63, dat in al onze benauwdheid, hij ook benauwdheid voelt. Dat hij met ons meehuilt, als hij... Al onze tranen, niet alleen ons, maar de, wat is het, 7, 8 miljard mensen inmiddels, al onze tranen in zijn kruik bewaart. Dus hij het gewicht kent van elke pijn, van elke alleenstaande moeder in de sloppenwijken van Manila, die door de zoveelste man is achtergelaten en met 3, 4 kinderen alleen zit. En misschien een oma of opa die komt helpen. Die roept naar de hemel als daar een God is. Help, help. Of de kinderen die opgroeien in de straten van Rio de Janeiro, opgejaagd door de politie, verslaafd aan lijmen, aan gekke dingen. Als mijn eigen vrouw is opgegroeid in Colombia, vader drugsverslaafd en als hij verscheen op school moesten ze onder de stoelen kruipen. En de hele klas moest haar verstoppen, want haar vader mocht haar niet meenemen. En dan overlijdt hij, wordt vermoord in een afkikkliniek en haar moeder moest... schilderijen verkopen van deur tot deur, terwijl het bomaanslagen zijn en tanks het parlementsgebouw van Bogota binnenrijden in die jaren. Nou niet meer hoor, je kunt gerust naar Colombia op vakantie, echt waar. Doe het alsjeblieft. En je voor je 5 jaar jongere zusje moet zorgen en je weet niet of je vanavond te eten hebt of dat er gewoon weer rijst met tomatenketchup is. voor zoveelste dag achter elkaar. Als Gods liefde is, dan staat zijn hart in brand van het onrecht wat gebeurt op aarde. Als mensen je vragen, als er een goede God is, waarom grijpt hij dan niet in bij al die ellende? Weet je wat je moet antwoorden? Dank God dat hij niet ingrijpt bij al die ellende op aarde. Want weet je wat dat betekent? Elke keer als jij een woord van oordeel over iemand uitspreekt in hun gezicht, achter hun rug of via een toetsenbord, komt er een bliksem uit de hemel, die knettert je meteen neer, al je moleculen ontploffen, hij tikt je van de planeet. Dat is God die ingrijpt, want jij en ik, wij zijn verantwoordelijk voor de ellende op aarde. We vinden allemaal van niet, en zelfs de pleegouders van het meisje wat mishandeld is, die rechtszaak van de week, maar wij zijn gewoon goede mensen. En Marco Borsato, dit ben ik niet. Dit ben ik niet, dit wil ik niet zijn, dit kan ik toch niet zijn. Maar wij zijn het allemaal. Geen van ons is een haar beter. En Gods liefde is goed nieuws, amen. Hij heeft begrip voor al onze fouten. Hij kan meevoelen met al onze zwakheden. Hij pleit voor ons, hij geeft genade. Maar Gods liefde is ook slecht nieuws. Want hij is liefde voor ons, maar hij is ook liefde voor iedereen die we tegenkomen. En in Markus 3, vers 5 zie ik een Jezus, als hij in een synagoge is, en is een man met een verschrompelde hand, en de farizeeën zijn alleen bezig met, gaat Jezus het wel genezen op de Sabbat? Of gaat hij dat, houdt hij zich wel aan de regels? En Jezus zegt, zal ik hem genezen, de Sabbat? Zal ik hem genezen? En iedereen zweeg. En er staat er iets ontzagwekkends, er staat, toen hij iedereen rondom toornig had aangekeken, tegelijkertijd diep bedroefd om de verharding van hun hart. Toen zei hij, steek je hand uit, ik ga je nu genezen. Bam. Maar stel je voor dat Jezus hier binnenkomt en dat hij één voor één ons boos en verdrietig aankijkt. Wat is dat voor een Jezus? Zouden we die... En iedereen is overtuigd, hij heeft gelijk. Iedereen is geweten, weet het. Dit is Jezus. Hij ziet, ja, we zijn allemaal slachtoffer van onze omstandigheden, van dingen die gebeurd hebben, van verkeerde invloeden. We zijn ook allemaal dader. En het bloed van Abel schreeuwt naar de hemel. Dit was mijn openbaring. Ik kom uit die cultuur. Ook al ben ik Pinkster opgevoed. Indo-Pinkster. Ik kom uit die cultuur. Jezus is gestorven voor je zonde. Dat is heel fijn voor Hitler en voor pedofielen. Want dat zijn de enige zondaars die nog overblijven in onze cultuur. Ja, toch? Maar ik niet. Ik ben goed. Totdat Jezus zich aan mij openbaarde in Pekalongan, midden Java, in mijn kamer. Terwijl ik met teennagels aan de schoonpeuteren was. En hij me overtuigt van zonde. Mijn hele hart binnenste buiten keert. En hij me laat zien hoe ik met elk woord van oordeel bloed aan mijn handen heb. Met elke daad van egoïsme. Mensen niet help die ik zou moeten helpen, omdat ik voor mezelf kies in mijn bubbeltje te blijven. Om mijn telefoon te blijven. Nou, toen nog niet natuurlijk. Een telefoon was gewoon zo'n draaischijf toen nog. Dat ik bloed aan mijn handen heb, omdat er mensen van wie God eeuwig houdt, die eenzaam zijn. Die alleen maar duisternis en dood om zich heen zien. Ik kan een licht zijn, ik ben het niet, ik kies voor mezelf. Ik scheld ze uit, ik maak ze belachelijk, ik minacht ze. En ik ben in de hel geweest voor een half uur. Waar ik niet in geloofde. En ik besefte, dit is terecht. Ik kan niks met die pure heilige God die nu binnenkomt te maken hebben. Hij is liefde en ik niet. En toen ik dat doorhad, schreeuwde ik het uit. Ik kan niks met u te maken hebben. En toen begon de Heilige Geest te spreken. Nu snap je waarom Jezus gekomen is. Niet alleen voor die anderen die hij veroordeelt, maar net zo goed voor jou. En toen werd ik zo blij en dankbaar. En dat werd een brandstof. Als u me redt van dit voor eeuwig voelen wat ik vanavond hier voel, is er niks wat ik niet voor u wil doen. En dat heeft me van binnenuit veranderd. Tot de dag van vandaag, al doet Jezus niks meer voor me. Ik ben hem eeuwig dankbaar voor wat hij gedaan heeft aan het kruis. En dit is de boodschap die Nederland nodig heeft. En ik zeg je, ik spreek dit aan ongelovige familieleden en buren. Ik spreek dit in kerstdiensten waarin mensen niet vermoedend hun ongelovigen hebben meegenomen. Ik spreek het in trouwdiensten waar iedereen denkt, nou kom gewoon voor de bruid en bruidegom. Ik spreek het voor tenten vol met jongeren. En de fik gaat erin. Niet omdat ik zo geweldig ben of wat dan ook. Ik ben niks en niks zonder Jezus. Maar omdat als we dit evangelie brengen, een echte Jezus brengen, komt de Heilige Geest met kracht en hij bevestigt met wonderen en tekenen. Mensen kunnen niet meer praten, ze kunnen niet meer bewegen, ze weten niet wat ze moeten zeggen. Ze liggen op de grond, al die opwekkingsverschijnselen. Ze willen niet weg van een stoel dat iemand met hun gebeden heeft, hun zonde hebben kunnen beleiden. De kracht van God, à la Charles Finney, à la John Wesley, à la Azusa, het komt over mensen. Niet omdat we een charismatisch trucje opvoeren en de roken en de lichten precies goed afgestemd hebben, maar omdat de kracht van God, de vrezen van de Heer over mensen komt. Tijdens de preek, ik ben nog niet eens aan het bidden, mensen beginnen te huilen, te schreeuwen, naar elkaar toe te gaan, vergeving te vragen aan elkaar. Het evangelie heeft niks aan kracht verloren als we maar de echte Jezus durven blijven spreken. En zeggen, God is niet goed zonder de hel. Zonder de hel is God niet goed. Zonder oordeel, een God die niet ingrijpt, is geen goede God. Vraag de mensen in Oekraïne, die plat gebombardeerd worden. Er is geen hel, er is geen oordeel. Poetin komt ermee weg. En als een commandant. Gaan ze daar zeggen dat er geen hel bestaat? Weet je mensen, Jezus is liefde en daarom waarschuwt hij ons. Lucas 12, vers 52, als je onderweg bent naar een rechter, je weet dat alles opgenomen is van alle kanten. Alle camerabeelden, de transcripts van alles wat je hebt gedacht van binnen, terwijl iedereen dacht dat je goed bezig was. Het is uitgetypt door engelen van binnen en van buiten. Alles wat je in het oor gefluisterd hebt, zal van de daken geschreeuwd worden. Wat je in het donker gedaan hebt. Het gaat op grote scherm met de scherpste resolutie ever. Hemelsbreed over de hele hemel gezien worden. Ook door je oma. Iedereen gaat zien. Alles. En je denkt, maar ze hebben toch niet zoveel opslagcapaciteit. Op een gegeven moment is de cloud wel vol. Nee. De Heer heeft onbeperkte opslagcapaciteit. Echt waar. Alle engelen aan drie vierkante camerabeelden. Alles. Als je weet dat dat gaat gebeuren, zegt Jezus, ga niet zitten ontkennen. Ga niet de schuld afschuiven op Eva, op de slang, op de overheid, op je schoonmoeder. Neem verantwoordelijkheid. Zorg dat je voordat je daar komt, dat je een deal sluit. Jezus zegt, ik ben de deal, ik ben het lam van God. Leg je handen op mij, ik absorbeer al jouw schuld, jouw zonde. En dan word ik geslacht, zoals de priester het lam moest slachten. En dan hoeft het niet jouw bloed te zijn, maar is het mijn bloed. Dit is de boodschap die uit moet gaan. Willen we dat gemeentes groeien? Amen. Willen we dat opwekking uitbreekt? Willen we de kracht van God meemaken? Willen we dat onze kinderen van jongs af aan in de fik staan? Willen we dat deze kerk ook vertienvoudigt? Willen we ook nieuwe gemeentes stichten? Zeg alsjeblieft amen. Wij zijn bezig in Brabant en in Limburg en in Friesland en noem maar op in plekken waar niks meer is. Veghel en Raalte, 30.000 mensen, zero evangelische gemeente. Maar ze hebben toch TikTok, ze kunnen daar... Nee, het is niet genoeg. Het moet een levende gemeente zijn. Willen we dat de kracht van God opnieuw uitbreekt en we niet meer aan vroeger hoeven denken als we denken aan de glorietijden van de gemeente. Laten we gaan voor de echte Jezus. Laten we zeggen, Jezus, u mag komen zoals u bent. Laat me zien wie u bent. En dan gaat hij zeggen, ik ben liefde, ik wil dat jij liefde wordt. En dat betekent sterven. Want liefde worden betekent sterven aan jezelf. En duizenden stemmen in je hart schreeuwen, alsjeblieft Jezus, wees anders. Vraag wat anders van mij. Maar Jezus zegt, je moet niet alleen je broeders groeten. Je moet met mensen omgaan waar je niks voor terugkrijgt. Je moet niet alleen je rijke vrienden en buren uitnodigen die jou weer terug kunnen uitnodigen. Je moet mensen uitnodigen in je leven waar je weet, ik nu al, die hebben niet de capaciteit om sociaal of emotioneel iets voor mij te betekenen. Dat is liefde. Jezus zegt, leg je telefoon weg in de trein, op school, in de pauze van je werk en kijk wie. Maar ik ben moe, Heer. Natuurlijk mag je uitrusten. Slijp je bijl. Absoluut. Maar breek uit het individualisme van deze tijd. Aandacht geven terwijl je zelf een luisterend oor geeft terwijl je dat zelf nodig hebt. Jezus zegt, liefde is rijke en armen dezelfde behandelen. Is geven, helpen, dienen zonder gezien te willen worden. Amen. Gebeurt hier van alles. Liefde is seksueel, zuiver, leven. Zelfs in je gedachten niet iemand met begeerte aankijken. Liefde is levenslang trouw blijven aan degene die je trouw hebt beloofd in het huwelijk. Liefde is niet wraak nemen. Niet in je hart het slechtste voor de anderen hopen of anderen haten. Of als een lasteraar onder je volk rondgaan. Maar liefde is je vijanden liefhebben waar nodig conflicten oplossen volgens de stappen die Jezus geeft. Liefde is niet oordelen, want we weten we zelf genade nodig hebben. Liefde is niet zelfs als we onterecht boos zijn op onze broeder, zegt Jezus, moet je je verantwoorden aan het vuur van de hel. Liefde is geen ijdele woorden spreken, want daar zullen we rekenschap voor moeten afleggen. Liefde is zieken opzoeken alsof het Jezus zelf is, want dat zijn ze ook, Matthäus 25. Ik ben ook knettermoe na een volle week en weekend. Maar de Heer zegt, ik wil gewoon helemaal niet, ik heb geen zin. Maar ik ga direct zo weer naar het ziekenhuis. Waarom? God zegt, ga. God zegt, ga. Ik lig daar. Ik wil het ook niet. Ik heb ook liever Jezus die zegt, doe maar chill. Ja, mijn weekend begint vanmiddag. Hè? Maandag is het pastors weekend. Maar ik weet, ik wil geen Jezus die me zegt, ga niet. Als het moet gaan. Dat betekent niet dat je altijd alles overal moet doen. Maar laat Jezus Jezus zijn. En dat is niet moeilijk, maar onmogelijk. Om zo te leven. Amen. Het kan alleen als we knettersvol zijn, tongensprekend, profeterend van de Heilige Geest. Daarom zijn we Pinksterchristen. Niet omdat we een lekker gevoel willen voor onszelf. Niet omdat we lekker expressief kunnen zijn. En je moet hier eens kijken, wij zijn anders dan de gereformeerden. Nee, omdat we een onmogelijke knijt, een onmogelijke opdracht hebben. Om liefde te worden. Onze naaste liefde hebben. Om heilig te leven. Om daarin te volharden tot het einde. Niet meegesleept te worden door valse leren nep Jezus. En om alle volken te maken tot zijn discipelen. Naar de zendelingen toch? En die geven we af en toe een paar euro. Dan doen zij het voor ons. Nee, wij allemaal ons leven geven. En dat willen we allemaal niet. En we willen dan de prediker stenigen. Alsjeblieft stoppen mee. Je preekt toch al veel te lang. En het bloed begint te koken. Maar de Heilige Geest spreekt in je hart. Je weet dat het waar is. Maak geen AI-nepversie van Jezus. Mag Hij jou vormen naar zijn beeld. En ik zeg je, de kracht van God, de wonderen en tekenen, de bekeringen van de mensen waarvoor je zo lang bidt, ze gaan komen. Je gaat het zien. God gaat met kracht bevestigen. Deze zaal gaat als een voegen barsten. Je zult meer ruimte, je zult een grotere plek moeten bouwen. En je zult meer gemeentes moeten stichten. Die situatie zitten we nou weer in Deventer. We moeten wel kijken nu naar de plekken in de omgeving. En we krijgen via wonderbaarlijke manieren krijgen we gebouwen die miljoenen waard zijn. Nou, het is nog niet helemaal rond. We worden ons in de schoot geworden bijna. Niet omdat we geweldig zijn. Niet omdat we een mozaïek zijn met een dikke marketingmachine. Want we doen wat de Heer zegt. En we onderwerpen ons aan de echte Jezus zo goed als we kunnen. En dat kan jij ook. Dat kunt u ook. Je hoeft niet slim te zijn. Je hoeft niet 10 jaar theologie te studeren. Hoe goed het ook is. We kunnen vandaag zeggen, Heer, toon mij uw glorie. Zullen we staan met elkaar? Dank u, Vader. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Misschien kan de muziek ons vast een beetje helpen. Ons een beetje emotioneel manipuleren. Ik bedoel ons in de aanwezigheid van de Heer brengen. Ik hou ervan. Als Elisa moet profiteren, zegt hij ook, haal mij een citerspeler. We mogen gebruiken hoe we weten hoe het werkt. Hoe onze ziel werkt. Het mag gewoon. Er is niks mis mee. Ik geloof dat Gods Geest Jezus wil openbaren. Niet alleen voor een moment nu, maar ook de komende periode. Als we nu met ons hart gaan roepen, toon mij uw glorie, Heer. Toon mij uw heerlijkheid. Wil je vragen dat te zeggen in je hart? in je eigen woorden gewoon te bidden. God, is er iets? Is er een afgodische versie van u die ik ben gaan geloven? Is er een waarheid die ik te hard vond, waar ik mijn oren voor heb gesloten? Zijn er dingen die u van me gevraagd hebt? Misschien lang geleden, misschien nog maar net. Waar ik nee tegen heb gezegd van, ik wil niet dat God zo is. En we hebben gezocht naar theorieën, YouTubers die ons bevestigen. Hij hoeft allemaal niet. Het is allemaal genade, dus maakt niet uit. Maar ik zeg je, als er iemand is met wie jij nog in conflict leeft. En Gods woord zegt, voor zover het van jou afhangt, doe alles wat je kan om in vrede te leven met alle mensen. Maak nu het besluit te zeggen, ik rust niet tot ik alles gedaan heb. Als iemand echt niet wil, de Heer weet het. Er zijn stappen die je nog kan zetten. Conflicten in je familie. Vergeving die je moet vragen. Misschien binnen je gezin, binnen je huwelijk zelfs. Binnen deze gemeente. Maak nu het besluit, Heer. Ik weet dat het uw woorden zijn. Ik ga die woorden niet langer wegdrukken. Door uw waarheid in de ongerechtigheid naar beneden drukken. Ik zeg ja, Jezus. Als je pornografie, lust, gedachten hebt goed gepraat. Als je huwelijksontrouw hebt goed gepraat. Een nep versie van Jezus die het allemaal goed vindt. Als je oordelen, harde oordelen, woorden van bitterheid hebt goed gepraat. Gods woord zegt bekeer je. Bekeer je. Als je meegepraat hebt met de wereld. En met je collega's bij de koffieautomaat. Als ze zeggen, maar alle geloven zijn toch hetzelfde. En je hebt je mond niet opengetrokken. De Heer kent je hart. Hij snapt onze angsten. Hij begrijpt ons. Maar de Heer zegt wel, bekeer je. Trek je mond open. Ook al kan je niet goed praten. Ook al kan je niet goed preken. Was het bloed van je handen. En zeg, Heer, ik wil u meer vrezen dan de mening van de mensen om me heen. Als de Heer tot je heeft gesproken, financieel veel meer offers te brengen dan je nu bent. In je tijd veel meer offers te brengen dan je nu brengt. Maar je hebt een Jezus gezocht. Je bent naar beneden gedrukt. Je bent als Jona de andere kant op gegaan. De Heer snapt het, de Heer begrijpt je, de Heer is liefde. Ja, de Heer heeft geduld, de Heer kent je angsten. Maar de Heer zegt wel, bekeer je. Bekeer je. Maar ik weet niet hoe, hoe dan, hoe kan ik zo leven? Dit is zo'n smalle weg, wie kan het dan behouden worden? Wie kan het dan? Kom en ontvang de Heilige Geest. En als je zegt, ik wil die weg gaan, ik wil een echte Jezus leren kennen. Toon maar uw glorie en ook de consequenties dragen, wat dat betekent. Verandering en levenshouding. Strek dan nu je handen uit. Strek je handen uit naar de hemel. En zeg maar, Heer, kom vul me met uw Heilige Geest. Heer, vul me, vul me, vul me. Heilige Geest, toon mij de glorie van Jezus, zijn volle gewicht. Hou niks terug. En toon.